In Psalm 110, waren wij. Een korte psalm, maar niettemin uitgebreid aangehaald in het Nieuwe Testament. Omdat de beide hoofdgedachten uit deze psalm, uit respectievelijk 1, vers 1 en vers 4, elementair zijn onder het Nieuwe Verbond en speciaal dus in de dagen waarin wij leven. Namelijk vers 1. De Heer heeft gezegd tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand. Opdat, want ik lees hem hardnekkig als opdat, ik uw vijanden zal zetten tot voetbank uw voeten. In het Nieuwe Testament wordt dat ook enige malen geciteerd. Dat hoop ik u zo te laten zien. Dat wil zeggen, er wordt gesproken over de Messias. De zoon van David zittende aan de rechterhand Gods. In de hemel. Of eventueel niet in het aardse Sion van David, maar in het hemelse Sion. En niet in het aardse Jeruzalem, maar in het hemelse Jeruzalem. En de andere parallele uitdrukking uit vers 4, namelijk waar de Heere weer heeft gesproken, in dit geval zelfs staat er gezworen: gij zijt priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Want wij kennen in onze dagen de Heer Jezus, de Messias, de Christus, niet in de eerste plaats als de koning, maar in de eerste plaats als de hoge priester van het Nieuwe Verbond. Dat wil zeggen, als priester, hoge priester dus, geplaatst in de dienst aan God. Begrijp niet verkeerd, ook in zijn aardse omwandeling deed hij een dienstwerk. In dienst van wat hij dan noemde mijn vader in de hemel. Maar dat werk is officieel volbracht geworden. En ook al zodanig afgekondigd. Aan het eind, met die woorden dus. Het is volbracht. Maar in zijn opstanding zijn opnieuw die woorden van toepassing. Eigenlijk voor, letterlijk moet ik zeggen, zijn de woorden van toepassing. Hier ben ik om uw wil te doen, o God, in de rol des boeks, of vanaf het begin des boeks is van mij geschreven, enzovoort. En toen heeft God tegen hem gezegd: zit aan mijn rechterhand en gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Dat verzin ik niet, dat staat gewoon in het Nieuwe Testament en daar gaan we zo naartoe. Omdat deze beide termen daar uitgebreid geciteerd worden. Ik heb al eens eerder gezegd, denk ik, het is het meest geciteerde schriftgedeelte uit het Oude Testament in het Nieuwe. Ik heb 20 van die citaten geteld. Ik sta er niet voor in. Minder zijn het er in ieder geval niet. En meer waarschijnlijk wel, afhankelijk van wat je meetelt. Want als het een beetje vrij aangehaald wordt, een vrije verwijzing naar zo'n oud-testamentische uitspraak, dan weet je nooit zeker of je er mee moet tellen. Maar als er staat, David heeft gezegd, en er komt een letterlijk citaat, dan moet je hem echt meetellen. Dus zo kom ik in ieder geval aan 20. Dat is sowieso het record. Dus kan niet missen. Dus ik neem u gewoon mee. Systematisch, althans dat bedoel ik altijd, en dat lukt niet altijd, maar ik begin wel zo, naar Matteüs 22. Matteüs 22. Voor de goede orde, in Matteüs 21 hebben we de zogeheten intocht in Jeruzalem. Dat weet u langzamerhand, dat was het niet, dat kun je zo niet noemen. Dat is een misverstand. Maar ik bedoel te zeggen, het was dan het begin van de zogeheten Lijdensweek. Zo heet dat in de Bijbel ook niet, maar zo noemen wij dat gemakshalve. De Heer kwam naar Jeruzalem en wat een feest had moeten worden, dat werd het niet. De Heer weende over de stad, kondigde de verwoesting van de stad aan. Ook al staat er dan hier in Matteüs 21 niet bij. Maar ja, Lucas 19, dat het wat uitgebreider beschrijft, meldt dat wel degelijk. En het vervolg erop is dan ook dat de Heer de tempel binnengaat en daar de tafelen der wisselaars omkeert en de zitstoelen dergenen die de duiven verkochten en wat het maar was. Wij noemen dat de reiniging van de tempel. Wat ik ook enigszins overdreven vind, net als de intocht in Jeruzalem. Want ik stel me zo voor dat het nog een grotere puinhoop was. Werd nadat de Heer zo tekeer gegaan is in de tempel. Maar dat heet dan de reiniging van. Ja, dat is de profetische naamgeving, denk ik. Hè? Want in werkelijkheid was het dat niet. Maar ik hoop dat u begrijpt dat het allemaal zo feestelijk niet was. Want het punt is, je bent hier na de 69 weken van Daniël. De Messias zou afgesneden worden. Hij zou niet hebben, of hoe dat maar heten mag. Het zou wat betreft het Joodse volk volkomen uit de hand lopen. De volgende anekdote hier in Matthäus 21 is dus prompt de verdorring van de vijgenboom, die nou eenmaal een beeld is van de Israëlitische, dan wel de Joodse staat. En inderdaad, daar zou ook niks van overblijven. Die staat zou vernietigd worden en geen vrucht dragen. En daarna krijg je dan nog steeds in Matthäus 21 de gelijkenis van de twee zonen. Dat vind ik persoonlijk, eerlijk gezegd, sinds lange tijd vind ik dat de mooiste gelijkenis. Niet dat het iets zegt, maar zo voor een poosje hou ik dat erin. Vind ik dat de mooiste gelijkenis. Later is het weer een andere. Maar ik vind hem heel mooi. Die van de mens had twee zonen. En gaande tot de eerste zeide: zoon, ga heen en werk in mijn wijngaard. Dat is vers 28 van Matthäus 21 nog. Ga heen, werk heden in mijn wijngaard. Doch hij antwoordde en zeide: ik wil niet. En daarna berouw hebbende ging hij heen. En gaande tot de tweede zeide desgelijks. En deze antwoordde en zeide: ik ga, heer. En hij ging niet. En toen was natuurlijk de vraag: wie van deze twee heeft de wil des vaders gedaan? Nou ja, het antwoord is die andere. U weet wel. Wie kreeg de eerste geboortezegen? Degene die niet zou verwachten, maar die kreeg hem. Het is die wisseling. Die wisseling vind je hier ook. En het beschrijft het aanbreken van onze tegenwoordige bedeling, waarbij het koninkrijk dus niet openbaar werd, omdat het koninkrijk moet openbaar worden via Juda. Aan het begin van de avond dan veroorloof ik me nog wat vrijheden. Dus dan zeg ik maar, dat weet u toch langzamerhand. Als de vraag gesteld wordt, hoe en wanneer zal dat koninkrijk van David hersteld worden in Jeruzalem? Dan is het antwoord, nou, dat komt via de Messias. Ik ben in Daniël 9. Het laatste deel, de profetie over de 70 weken, dat gaat via de Messias. Die na 69 maal 7 jaren weliswaar zou verschijnen, maar hij zou zijn koninkrijk niet hebben. Maar het komt dan na de 70ste week. En er staat: 70 weken zijn bestemd over uw volk en over uw heilige stad. En dan, toch? Om de overtreding te sluiten en eeuwige gerechtigheid aan te brengen. 70 weken tot aan de bekering van welk volk? Juda, het Joodse volk, dat van Daniël. Want Juda is de koninklijke stam. En de scepter zou van Juda niet wijken totdat Silo komt, en hoe het allemaal maar heten mag. Het koninkrijk, het Messiaanse rijk, komt via de Messias, die is uit het huis en het geslacht van David, omdat het zo weer kerstfeest is. Het is dus via Juda, maar zolang Juda, zijnde het Joodse volk, ongelovig is en roept: wij willen niet dat deze over ons koning zij, wordt het koninkrijk dus niet openbaar. Heeft God dan zijn volk verstoten, was de vraag in Romeinen 11. Volstrekt retoriek is dat, hè. Heeft God zijn volk verstoten, Romeinen 11, vers 1. Het antwoord is nee, maar zijn volk is niet maar het Joodse volk, hè. Zijn volk, dat is Israël. En in de praktijk wordt het, loopt Gods plan, Gods werk, dan weer langs het ene deel van het volk en dan weer langs het andere deel van het volk, afhankelijk van welk deel beschikbaar is op dat moment. En als het Joodse niet beschikbaar is, dan loopt het dus via de 10 stammen van Israël. En dat is de situatie in onze dagen. Dat is de broer, dat is die andere zoon. Wat bedoel je? Dat is waar het over gaat. Niet Ezo, maar Jacob, zo je wilt. Hoewel ik er nog een paar achter de hand heb. Hè. Niet Manasse, maar Efraïm. Die is waarschijnlijk ook moeilijk. Ook een boer aan uit te leggen, maar dat ga ik vanavond niet doen. Het gaat mij maar om dat beginsel. Je staat aan het begin van onze bedeling. En zeg niet dat dat pas geopenbaard wordt of iets dergelijks. Of pas voor het eerst vermeld wordt. Of pas uitgedacht is aan het eind van een boek Handelingen. Zoals men in sommige kringen leert. Het staat allemaal reeds in het Oude Testament. En hier in Matthäus 21 staat het dus ook. En de volgende fase is die van de gelijkenis van de boze wijngaardeniers. Dan heb je hetzelfde verhaal, alleen nou zijn het niet twee zonen, maar nou zijn het twee groepen van wijngaardeniers. En de ene groep is een boze groep wijngaardeniers. En van hun zou het koninkrijk worden weggenomen, wat er staat in vers 43. En gegeven aan een volk, impliciet een ander volk. En bovendien expliciet één volk. Aan een volk, zal aan een volk gegeven worden dat zijn vruchten voortbrengt. En impliciet weer dat wel zijn vruchten voortbrengt, want dat eerste volk brengt het niet voort. Dat geeft mij de gelegenheid om het weer een keer precies te zeggen. Dat hoeft niet altijd, maar soms wel. Die boze wijngaardeniers is het Joodse volk. Dit is standaard bedelingenleer, wat ik nu zeg. Tuurlijk, dat is het Joodse volk, dat is duidelijk. Het zal gegeven worden aan een ander volk. En als dat niet Joods is, dan is dat dus heidens. Maar welk heidens volk dan? Want het is maar één, het is enkelvoud. Hier. En dan is het antwoord, ja, de broer natuurlijk, die andere zoon uit een halve bladzijde eerder, dat wordt dus de 10 stammen. En de vrucht die voortgebracht zou moeten worden, daar komt hij hoor. En de vrucht die voort, want er staat in, dat zijn vruchten voorbij. De vruchten of de vrucht die voortgebracht zou moeten worden, dat is de gemeente. Die voor de historici met de Bijbel dicht is voortgekomen of voortkomt uit het Joodse volk. Maar die met de Bijbel open en voor de Bijbelkenner niet voorkomt uit het Joodse volk, maar uit de 10 stammen van Israël. Niet uit Juda, maar uit Jozef. Want het is zo weer kerstfeest. Ik vind het altijd leuk, zulke dingen, wat cryptische uitspraken tussendoor. Maar ze zijn wel heel serieus bedoeld, overigens. Hè? Dat is waar het over gaat. Kortom, hier wordt gesproken over dingen die hierna, na de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus volbracht zal worden. En ook hier vinden we trouwens citaten uit de psalmen. Want vers 42 van Matthäus 21 is een citaat uit psalm 118. Namelijk, de steen die de bouwlieden verworpen hebben is geworden tot hoofd des hoeks. En wie die bouwlieden waren, nou dat waren dezelfde als de boze wijngaardeniers. En in dat verband worden dus ook verteld. En waar nog bij komt, dat de bouwlieden zijn de zonen, want dat woord is het. En het komt uit Psalm 118, daar staat het woord dus ook. Benim, de zonen, vertaald met bouwlieden, omdat het ging over een steen. Maar die zonen, ja, dat is inderdaad dit Joodse volk uiteraard. Waarvan er ook nog gezegd wordt, En wie op deze steen valt, die zal verpletterd worden. En op wie hij valt, dien zal hij vermazzelen. En het beeld van die steen waarop of waardoor men verpletterd wordt, dat staat hier niet maar voor de eerste keer. En ook niet voor deze dat dat van toepassing is op het Joodse volk. En bovendien werd het van toepassing gebracht op Judas. Een der twaalfen, die immers, mede om die reden natuurlijk, hij herkent dat, een type is van het Joodse volk. Ja? Daar gaat het allemaal over. Over toekomende dingen. Nou, en dan neem ik even een grote stap en dan kom ik terecht aan het eind van hoofdstuk 22 van Matthäus. Want daar staat dan in vers 41. Als nu de Farizeeën samen vergaderd waren. Je voelt de bui hangen. Farizeeën samen vergaderen, jongens, berg je dan, hè. Maar goed. Als nu de Farizeeën samen vergaderd waren, vraagde hun Jezus en zei: wat dunkt u van den Christus? Wiens zoon is hij? Bijvoorbeeld. Het is niet, de vraag is niet: wat denkt u van mij? Of iets dergelijks, maar je moet bij dat begrip Christus moet je al een idee hebben van wat daarmee aangeduid wordt. Omdat het een begrip is dat komt uit het Oude Testament. Dus wat dunkt u, wat denk je van de Christus? Wat is dat voor iemand? Bijvoorbeeld, want daar begint het mee, iemands identiteit wordt namelijk, nou niet meer hoor, dat weet u nu niet meer, want dat mag niet meer ook, dat is nu niet meer zo, maar vroeger dan zal ik maar zeggen, voor uw tijd zelfs, was iemands identiteit in de eerste plaats die van zijn vader. Zo komt het nog, dat merkwaardige wijze, men heeft dat afgeschaft, eigenlijk. En toen het afgeschaft was, toen kregen wij door de Fransen, u begrijpt waarom dat de Fransen waren, en anders dan leg ik u dat een andere keer wel uit, waarom dat typisch natuurlijk de Fransen zijn die daar toen, ja, Ruben is dat, hè. En toen kregen we een Fransman hier, de eerste koning van Nederland trouwens, dat was niet uit het huis van Oranje Nassau, maar dat was van Corsica. Dat was de broer van de grote keizer, weet u wel. Lodewijk Napoleon. En die voerde hier in. Die was de eerste koning van Nederland. Ja, dat was niet 1815, het was eerder. Maar toen maar weer. Dat zijn we allemaal vergeten. Dat was een Franse koning. Die werd door zijn broer gelukkig weer weggehaald. Nou, gelukkig weet ik niet, want het was niet zo'n slechte koning, hoor. Overigens. Maar toen maar weer. Maar die Fransman, notabene, die voerde hier in Nederland de burgerlijke stand in. Wisselerachtig. En verplichtte de mensen tot een vaste achternaam. Die moesten ze laten registreren. Dat is eigenlijk heel inconsequent. Omdat men in Frankrijk nou juist heel dat idee had afgeschaft van dat mensen op grond van hun geboorte iets zijn. Heb je dat nog? En toen hebben ze niettemin alsnog ingevoerd dat de mens moest een vaste achternaam hebben, die was onvervreemdbaar en men kreeg de achternaam van de vader. Vanaf dat moment voor altijd, officieel bij wet geregeld. In onze dagen kan je daar af. Waarom dat is, waarom je in onze dagen eraf kunt, dat is heel gemakkelijk waarom dat is. Je kan eraf, je kan je naam laten veranderen, maar dan moet je betalen. En als het geld oplevert, doet de overheid alles. Het zijn net Nederlanders daar in de nacht. Nou ja, laat maar zitten. Dus je kan tegenwoordig je naam laten veranderen. Maar goed. Maar het principe blijft dat je je identiteit hebt van je vader. Daar begint het mee. En dus is de vraag, wie is dat? Wiens zoon is hij? Dat is ook de vraag van Saul. Meerdere keren. Over David. Ook al op het moment dat je denkt van, ja, maar dat weet hij nou toch. Die man die loopt daar de deur plat in het paleis bij Saul. En dan vraagt Saul nog aan de mensen om zich heen. Wat is die vent eigenlijk? Wiens zoon is hij? Maar dat kan ook zijn, wie is niet alleen wie is zijn vader, maar ook wat is dat voor een vader? Of het kan ook zijn, wie is zijn grootvader? Of wie zijn zijn grootouders? Weet je, mensen heeft 4 grootouders. Niet iedereen, maar laten we het daar maar niet over hebben. Maar kortom, wat is dat voor een vent? En vanwaar die vreemde dingen die ik bij die man constateer? Dat is de vraag. Niet naar hoe heet zijn vader, dat wist Saul ook wel langzamerhand. En hier is de vraag, wie is de Messias? Waar komt die vandaan, kan je ook vragen. Dan ben je een andere discussie, die geloof ik niet gekoppeld wordt aan enige psalm. Maar dat is die vraag in, ik geloof dat het Johannes 12 was. Waar dan de Joden zeggen onder elkaar, ja als de Messias komt, dan zal niemand weten waar hij vandaan komt. Maar van deze weten we van waar hij is. Maar hoezo zou niemand weten waar hij vandaan komt? Wat dacht je van uit Galilea volgens Jesaja? Of wat dacht je van Bethlehem volgens Micha? Want het is zo weer kerstfeest. Hoeveel keer heb ik dat nou gehad? Nou ja, toen maar. Of wat dacht je van vanuit de hemel? Zo kom je bij. Men weet niet waar hij vandaan komt. Dat is Zacharië 14. Te dien dagen zal de Heer zijn voeten zetten op de Olijfberg. Maar waar de Heer vandaan komt, weet je hoor. Nee, die komt niet aangewandeld. Die daalt neder vanuit de hemel op aarde. Net zo zichtbaar als dat hij ooit vanaf diezelfde plek ten hemel is gevaren. Maar wie is die man? Waar komt hij vandaan? En het antwoord dat men geeft, want fariseeën zijn nogal bijbelvast. Zij zeiden zomaar de zoon van David. Volgens mij gaan ze meteen door naar de volgende ronde in de EO-quiz. Of de Bijbel kennen. Hè? Ik heb het laatste stukje gezien ervan. Ik ben heel snel afgehaakt. Mens. Ik dacht wel dat ik in de kleuterschool zat. Dus erg is dat, hè? Nou, wat een bijbelkennis. Jongen, jongen. Nou, vooruit. Zij zeiden tot hem, David, de zoon van David. Dat is de oude Joodse traditie. U weet, Joodse traditie gaat niet verder terug dan de Babylonische ballingschap. Hè? Dat weet u toch, hè? Judaïsme, Joodse godsdienst, heeft zijn oorsprong in de Babylonische ballingschap. Vooral atheïsten en ongelovigen onder de zogenaamde christenen, die weten dat heel zeker. Die denken dat heel de Bijbel daar pas geschreven is, in de Babylonische ballingschap. Want het judaïsme is nou eenmaal niet ouder dan de Babylonische ballingschap. Daar heeft men die godsdienst, die religie ontwikkeld. En daar moet men dan ook die Bijbel geschreven hebben. En het moest een beetje haastwerk zijn, dus hebben we wat slordig allerlei Babylonische teksten aan elkaar geknipt en geplakt. En dat nog voor de uitvinding van de digitale tekstverwerker, de computer bedoel ik, knippen en plakken. Maar wij zijn geleerd, wij herkennen dat meteen, dit is bron die en dat is bron die en dat is bron die. En toen hebben ze het zo in elkaar gestoken enzovoort. Maar de kern van die waarheid is, het judaïsme is inderdaad niet ouder dan de Babylonische ballingschap. Daarvoor namelijk dienden ze de Heer op geen enkele wijze. En dat is precies waarom ze in ballingschap gestuurd werden. Die is makkelijk, hè? Ja. Dus ze stamt uit de Babylonische ballingschap. En sindsdien geloven ze dat de Messias is de zoon van David. Waar staat dat dan in de Bijbel? In hun Bijbel? Ja, en nou wordt die vervelend. Nou, sorry dat ik vervelend doe, maar ik kan het ook niet. Sommige dingen, ja, probeer het soms voorzichtig te zeggen, want het lijkt allemaal zo arrogant. Want als je weet dat 2 keer 2 = 4 is, mag je dat niet zomaar de kindertjes vertellen. Hè? Dat is te arrogant en te confronterend, toch? Dat heet frontaal onderwijs, dat mag niet. Dan moet je heel voorzichtig, moet je ze zelf laten uitvinden. Maar goed. Maar ik vertel altijd maar gewoon, als de Heer komt tot de Olijfberg, dan wordt op diezelfde dag Jeruzalem verwoest. Dan zeggen ze, ja, dat denk jij, dat vind jij. Nee, dat staat zwart op wit in Zacharia 14. Op de dag dat Jeruzalem verwoest wordt, de 10 dagen zal hij zijn voeten zetten op de Olijfberg. Ze nou zeggen, dat geloof jij, zeggen ja, maar daar heb ik goede gronden voor. Want er staat gewoon zwart op wit in de Bijbel. Maar waar staat nou zwart op wit in de Bijbel dat de Messias zoon van David is? Hè? Ja, in 2 Samuel 7. Ja. De vraag is, wisten die Joden dat dan ook? Of hoe komen ze anders daarbij? Maar ze zeggen de zoon van David. Ja, dat klopt. Dat is officieel trouwens ook, hoor. Dus, ik bedoel, het is nog steeds officieel dat het Joodse concept van de Messias als zoon van David gebaseerd is op 2 Samuel 7. Nou, maar dan geeft de Heer als commentaar hoe, dan wel hoezo, of waarom, of een andere intelligent vragend voordeel hoort. Hoe kom, voor de Afrikaners onder u, hoe kom, hoe noemt hem dan David in de geest, dat wil zeggen geïnspireerd en wel, zijn Heer? Als hij zegt, en dan komt Psalm 110 vers 1. De Heer heeft gezegd tot mijn Heer, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot voetbank uw voeten. En ik zeg weer, had ook net zo goed kunnen zijn op dat, omdat het niet zozeer een tijdstip aanduidt, maar een doel, maar die heb ik u al uitgelegd. Maar als het de zoon van David is, vers 45, waarom noemt David hem dan zijn Heer? Want voor de Fransen, zal ik maar zeggen, was het altijd zo dat wie het eerst komt, die is hoger dan degene die daarna komt. De volgorde. En in de Bijbel is dat ook zo. Daarom is Melchizedek en zijn priesterschap van hogere orde officieel dan dat van Levi of van Aaron. Want daar zit pak en bij toch 400 jaar. Waarschijnlijk nog iets, maar er zit zo'n 400 jaar tussen. En de Bijbel zegt het, hè, dat het zo is. Ja. Dat dat de volgorde is. Dus hoe noemt David dan iemand die van hem afstamt zijn Heer? Het zou andersom moeten zijn. En niemand kon hem een woord antwoorden, staat er. En er staat niet bij waarom niet. En toch is het heel makkelijk natuurlijk, het antwoord op die vraag. Want de eerste vraag is, waar staat dat dan in de Bijbel, dat die zoon van David is? Dat is 2 Samuel 7, wat zeg ik, ja. Nee, ja, dat is 2 Samuel 7, ja. En daar zegt de Heer via de profeet Nathan tot David, in vers 12, wanneer uw dagen zullen vervuld zijn en gij met uw vader zult ontslapen zijn, zo zal ik uw zaad na u doen opstaan. Uit de dood staat er niet noodzakelijk bij, maar dat blijkt het uiteindelijk wel te zijn overigens. Zal ik uw zaad na u doen opstaan, dat uit uw lijf voortkomen zal, en ik zal zijn koninkrijk vastmaken, bevestigen, is vastmaken. Die zal voor mijn naam een huis bouwen. En ik zal de stoel zijns koninkrijks, dat is een troon dus, ik zal de stoel zijns koninkrijks vastmaken tot in eeuwigheid. Ik zal hem zijn tot vader en hij zal mij zijn tot zoon. En dat is het antwoord op de vraag. Nou ja, op beide vragen. Wiens zoon is hij? Van David, want hij komt voort uit het zaad, uit het lijf van David, staat hier. En het antwoord op de andere vraag is, waarom noemt David hem zijn heer? Het antwoord is, omdat die zoon van David zoon van God zou zijn. Tot zoon van God zou zijn. We hebben daar hier vaker over gesproken, dus ik voel me nou niet geroepen om dat weer eens uitgebreid uit te leggen. Dat betekent dat hij eerst is zoon van David, op grond van zijn geboorte, en dat hij vervolgens inderdaad tot zoon van God gesteld werd. En dat is gebeurd in zijn opstanding. Dat zullen we hierna zien, want we krijgen nog wat van die citaten van Psalm 110 in het Nieuwe Testament. Hij is tot zoon van God aangesteld in zijn opstanding. En God zal hem de troon van zijn vader David geven. Omdat het zo weer kerstfeest is. Nee, ik bedoel, dat staat in Lucas 1, geloof ik. Of was het Lucas 1 is dat, geloof ik, nog. Of was het Matthäus 1? Ik kan het zo gauw niet bedenken. Maar bij de aankondiging van zijn geboorte wordt dat gezegd. Hè? En God de Heer zal hem de troon van zijn vader David geven. Dat is nog niet gebeurd. Moet nog gebeuren. En dat is het hele punt. Ik kwam laatst op een site terecht van iemand die schijnt een verre familie van me. Wiens naam ik vergeten ben nu, dus ik laat het ook maar zo. Maar die had een hele site en ik heb nooit helemaal begrepen waarom dat was en wat de bedoeling van dat verhaal was. En ik ben ook er niet over in conclaaf gegaan met de man in kwestie. Maar daar stond dus gewoon op die site dat Jezus is niet de Messias. Want de Messias zou, en er komen heel veel punten wat de Messias allemaal zou doen. De Messias zou Israël verzamelen en terugvoeren naar het oorspronkelijke land. De Messias zou de troon van David herstellen in Jeruzalem. Dat heeft Jezus allemaal niet gedaan. En zo wat de Messias allemaal zou doen, was nooit gebeurd. Oordeel brengen over de volken is allemaal nooit gebeurd. En dus is Jezus niet de Messias en moet de Messias nog komen. Ik veronderstelde dat de bedoeling was dat het wachten is op de Maitreya. En ik had geen behoefte om daarover in conclaaf te gaan. Want dit soort vragen, die zijn legitiem. Die zijn volstrekt legitiem. Maar de antwoorden kun je overal vinden. En met name ook in je Bijbel. Dus ja, ik voel me dan nooit zo geroepen om er nou meteen op te reageren of zo. Want als het nou nabije familie was geweest, dan had ik dat misschien wel gedaan. Maar toen maar weer. Ik heb het toch maar niet gedaan. Maar het punt is natuurlijk dat de Messias weliswaar de zoon van David zou zijn en deze dingen op aarde zou doen. Maar dat is maar de helft van het verhaal. De mindere helft, als u mij vraagt. Want ik denk toch dat die hemelse dingen de meerdere helft zijn. Namelijk, de Messias is wel degelijk de zoon van God. En dat is dan nog voor de meeste van ons te zwak uitgedrukt. Want de uitdrukking betekent feitelijk, hij is God, namelijk de openbaring van Gods wezen, het afschijnsel van Gods heerlijkheid, het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid enzovoort. Dat is dus van groter belang dan het eventuele herstel op aarde van die troon van David. Heb je dat nog? Dat laatste zal wel gebeuren en het is van groot belang, mede omdat God het beloofd heeft. Maar in rangorde is de Heer Jezus in de eerste plaats de Zoon van God. En vervolgens Zoon van David op een lager niveau. Maar vandaar dat David zelf hem noemt mijn Heer. En in onze dagen, dit is de langste bedeling om zo, als je het zo kunt formuleren dan, hè. Een beetje slordig geformuleerd, maar dit is eigenlijk in zekere opzicht de langste bedeling, of anders zeg ik, de langste periode uit de heilsgeschiedenis. Maar het is weer zo, omdat in onze dagen de Messias juist die positie demonstreert. Dat wil zeggen, hij is degene die zich niet bezighoudt met de dingen op aarde. Kan allemaal wachten vanuit zijn optiek. Het gaat er niet om of wij dat ook vinden. Dat is ook een Franse uitvinding, ja. Dat we er wat van moeten vinden. En dat we inspraak moeten hebben en al dat soort flauwekul allemaal. We hebben het maar te accepteren, want het is van hogerhand zo geregeld. En in onze dagen is de Messias, de Christus, de gezalde des Heren, gezeten aan de rechterhand Gods. Dat wil zeggen, toch een troon. En wij zien hem, zegt Hebreeën 2, met eer en heerlijkheid gekroond. En hij doet ook een werk waaraan wij deel hebben, enzovoorts. Maar het heet bij elkaar, onder andere heet het, de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. En dat is het dan. En die aardse dingen, ja, daar lacht hij om, staat, wat hebben we besproken, naar aanleiding van Psalm 2. Dat komt later. Dat is nog niet aan de orde. En dat de Messias zoon van David is, natuurlijk, anders was hij niet de Messias. Hij is dus inderdaad de zoon van David. Maar eerst aan de orde is dat hij de zoon van God is. En uit dien hoofde het een en ander doet. En dat is de functie van dit schriftgedeelte aan het eind van Matthäus 22. Na de zogeheten intocht in Jeruzalem. En voorafgaande bovendien aan de reden over de laatste dingen, zoals het zo fraai heet bij gelegenheid, Matthäus 24 en 25. En daarmee ook voorafgaand aan zijn kruisiging. En zijn verdwijning van het wereldtoneel. Hij ging terug naar waar hij tevoren was. Zoon van David, jazeker. Maar hij ging naar waar hij een veel hogere troon heeft. Namelijk aan de rechterhand Gods. En dat is de strekking van dit schriftgedeelte. Met andere woorden, Psalm 110 spreekt over onze tegenwoordige tijd. Mede omdat wij specifiek van hem over hem leren dat hij nu niet zozeer het koningschap praktiseert, maar wel zijn priesterschap. Net als wij trouwens. Voorlopig. Want priesters zijn we. En koningen, ja, dat komt in de toekomst ook nog. Nou, ik moet een beetje sneller er doorheen, dus ik blader meteen om naar Matthäus 26. Matthäus 26. Een korte. Waar Jezus staat voor Caiaphas. En waar hij in het algemeen niets zegt. Hij heeft namelijk niks te zeggen. Vindt het ook niet noodzakelijk om iets te zeggen, om te spreken met deze lui. Het zijn zijn vijanden en er valt toch niks aan te doen. Totdat de hoge priester, Caiaphas, in vers 63 van Matthäus 26 zegt: ik bezweer u bij de levende God dat gij ons zegt of gij zijt de Christus, de Zoon van God. Nou ja, dat is tenminste een Bijbelse vraag, om zo te zeggen. Gebaseerd op de schrift. En Jezus zei tot hem: gij hebt het gezegd. Dan moet ik eerlijk toegeven dat hij niet zegt ja. En ook niet nee. En gij hebt het gezegd, kan je ook vertalen als: dit zijn uw woorden. Toch? Er komt verder geen commentaar op. Ja, er komt nog commentaar, maar op die vraag zelf. Het antwoord is: gij hebt het gezegd, dat laat het in het midden. Daar is een goede reden voor. Want als er een strikt antwoord moet, een strak, strikt antwoord moet komen op de vraag, dan is het antwoord nee. Het zal nog 3 dagen duren. Tot aan zijn opstanding. Maar dat is ook wel erg academisch om dan te zeggen nee. Dus ja, De bedoeling was inderdaad dat men de conclusie zou trekken dat hij het zou zijn. Dus vandaar deze uitspraak. Maar er komt wel een toelichting. Want u weet hoe het was. Hè? Toen Petrus zei, gij zei de Christus, zei de Heer, ja, de vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard. De Heer zei ook niet ja of nee. Hij zei, vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard. Maar denk erom, Petrus, dat je dit niet hardop zegt. Hij mocht er niet over spreken. En dezelfde problematiek. Ja, het was wel een goede conclusie, maar het was zover nog niet. Het zal nog even duren, tot aan zijn opstanding. Tot aan dat hij zou verhoogd worden, tot aan de rechterhand God. En dat staat hier ook. Want kijk maar, zijn antwoord was, gij hebt gezegd, dat zijn uw woorden. Doch ik zeg u lieden, van nu aan zult gij zien de Zoon des Mensen zittend ter rechterhand der kracht Gods en komende op de wolken des hemels. Let ik op het meervoud. Ik zeg u lieden, want via de hoge priester wordt het hele volk aangesproken. De hoge priester vertegenwoordigt immers het volk als de hoogst geplaatste van het Joodse volk. En zij zouden zien de Zoon des Mensen, dat is een titel van de Messias, eigenlijk de meest oorspronkelijke, voor een mens althans, zoon van Adam. Pas, laten we zeggen, 3000 jaar later komt daar de titel zoon van David vervolgens bij. Nee, Adam was 4000 voor Christus en David was pak en bij 1000 voor Christus, toch? Maar het is wel een en diezelfde geslachtslijn. De Zoon des Mensen, bovendien Zoon des Mensen is de titel uit Psalm 8. Daar hebben we ook al vaker over gesproken. Wie is de mens en wie is de Zoon des Mensen? Enzovoorts. Gij zult zien de Zoon van Adam, de Zoon des Mensen, zittende ter rechterhand der kracht. Gods staat er dan achter. Dat betekent letterlijk dat het woord God er niet staat. Maar het woord kracht wel. En de vertalers vonden het toen nodig om het woord God in te vullen. Maar ik moet u zeggen dat het Hebreeuwse woord voor God, u weet wel El, dat betekent kracht. En dat is het dan. Vandaar dat zo'n krachtige boom als een eik ook zo heet, Ela, in het enkelvoud. En als er een paar eiken staan, heten ze bij elkaar ook Elohim. Het krachtige. Hetzelfde woord wordt vertaald met eedswering. Vanwege de kracht van die eedswering. Kortom, de belofte of de overeenkomst wordt bekrachtigd door een eedswering. En de ter rechterhand der kracht, als je het terugvertaalt naar het Hebreeuws en dan weer naar het Nederlands, dan krijg je toch gewoon de rechterhand Gods. Dus het maakt toch helemaal geen verschil. Heb je dat? Goed. Zittende ter rechterhand der kracht Gods en komende op de wolken des hemels. Maar dat is later. En hier zegt de Heer in één zin, nou taalkundig, grammaticaal zijn er natuurlijk twee, maar hij zegt bij wijze van spreken in één zin hoe het verder gaat. De Zoon des Mensen, dat is een Messiaanse titel. De Joden wisten dat nog, wij niet, maar de Joden wisten dat nog, want het blijkt uit Johannes 12, dat ze wisten dat de titel Zoon des Mensen de titel is van de Messias. Een titel die volgens de Joden zelf ontleend is, niet eens zozeer aan Psalm 8, vreemd genoeg, maar wel aan Daniel 7. Een als eens mensenzoon, en ze deden hem naderen tot de oude van dagen, en dat soort dingen meer. De Messias. Kortom, de Zoon des Mensen zou zitten aan de rechterhand Gods. Als Caiaphas zijn Bijbel kende, had hij moeten begrijpen dat dit een verwijzing is naar Psalm 110, vers 1. Oh, ik zie ineens, onder het vers in mijn Bijbel de verwijzing naar Psalm 110 vers 1 en vervolgens Daniel 7 vers 13. Ja. Dat bedoel ik, ja. Leuk, ja. Nee, die is goed. Prima. Zoon des mensen. En zittende ter rechterhand Gods, dat is dus Psalm 110 vers 1. En daarna komende, uiteraard later, komende op de wolken des hemels, zodat je die voorgaande uitdrukking zittende ter rechterhand der kracht God ook nog kunt interpreteren als gaande naar, want daarna komt hij weer, hè? En dat laatste, dat komen op de wolken des hemels, is dus noodzakelijk een wederkomst nadat hij eerst gegaan is naar de hemel en sindsdien gezeten is ter rechterhand Gods. Heb u dat? Het hele verhaal staat hier dus. In één zin. Zijn hemelvaart en dan onze tegenwoordige tussenliggende bedeling, waarover overigens niks gezegd wordt. En daarna komende op de wolken des hemels. En dat is ook wat aan de orde is. Misschien staat dat er dan ook wel bij. Ja hoor. In Handelingen 1. Want daar vind je de zogeheten hemelvaart van de Heer Jezus. Met als mededeling. Heb je het goed gezien? Nou, zo zal hij wederkomen. Namelijk op de wolken des hemels en op deze plek. Zie? Ontleent dus in hoge mate. Ene kant aan Psalm 110 en de andere kant natuurlijk Zacharia 14. Goed, maar ga snel verder. Ja, dat kan. We gaan snel verder. Dan hebben we Marcus. Maar we krijgen nu een paar herhalingen logischerwijze. Maar die sla ik liever niet over, omdat dat alleen maar demonstreert hoe belangrijk deze uitspraken geacht worden te zijn. Hè? Het is niet maar een of andere interessante theorie die voor de gelegenheid aan een vers wordt opgehangen. Want in Marcus 12 hebben we dezelfde discussie. Vers 36, nou vers 35. Jezus antwoordde en zei de lerenden in de tempel: hoe zeggen de schriftgeleerden dat de Christus een zoon van David is? Want David zelf heeft door de Heilige Geest gezegd: de Heer heeft gezegd tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot voetbank uw voeten. Je blijft hier altijd mooie schriftplaatsen vinden, omdat daar aan de ene kant gevraagd wordt naar de bekende weg. Die wordt ook niet weersproken, maar er worden wel vragen over gesteld. En ik doe dat ook graag, hè? Om u te confronteren met de eventuele problemen die aan zo'n opvatting kleven. En dat er vaak nog wel wat andere gedachten zijn over dezelfde situatie of zoiets, hè? Zodat je goed weet waar je het echt over hebt. Ja. Maar dit is dezelfde vraag. Zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot voetbank uw voeten. David dan zelf noemt hem zijn Heer en hoe is je dan zijn zoon? En het antwoord wordt niet gegeven. De mensen worden gewoon naar huis gestuurd met huiswerk. En dat is eigenlijk de beste manier. Dat wil zeggen dat men zelf de Bijbel moet lezen en voor zichzelf de conclusie moet trekken. Ik weet nog goed dat ik dat voor het eerst doen moest. Dat wil zeggen, er werd mij altijd verteld natuurlijk. Het is dit, het is dat, het is zo, het is zo. En soms had ik er vragen over, meestal stelde ik ze niet, maar soms had ik er vragen over. Op een gegeven moment, ja, dan blijf je met vragen zitten. Ja, die antwoorden ken je. Die heb je al eens vaker gehoord. De een zegt dit, de ander zegt dat. Dit is de ene theorie, de andere theorie gaat zo. Maar hoe zit het nou echt? En dan moet je dus, als je het weten wilt tenminste, dan moet je zelf rechtstreeks je Bijbel lezen. En ik geef niet de garantie dat u er dan uitkomt. Maar het is wel de goede route. Dat wil zeggen, rechtstreeks. Er staat niet iemand tussen ons en de Heer. er zijn er die ons helpen en die zeggen, doe dat eens, zoek dat eens uit, lees dat eens na, enzovoorts. Of die zeggen, nou, ik geloof het is zus en zus en zo, en dit is de reden waarom ik dat geloof, en zoek het maar op. En dat is bijbels, en je vindt het geïllustreerd in de zogeheten Bereërs, van wie staat dat ze edeler waren dan de Thessalonicens, geloof ik. Zeker dan de Corinthiërs, maar dat staat er, dacht ik niet. Ze waren edeler dan de Thessalonicenzen, omdat ze dagelijks de schriften onderzochten of deze dingen die hen verteld werden, door Paulus bijvoorbeeld, of deze dingen al zo zijn. Dat wil zeggen, ze leerden het toch van iemand anders, maar ze moeten het zelf uit hun Bijbel halen. In hun Bijbel herkennen. En dat is wat de Heer ook doet. Die zegt, ja, dat is nou wel waar. Of nee, zelfs dat zegt hij niet. Dat kan nog wel zo wezen. Maar waarom noemt David hem dan mijn Heer? Ze moeten erna gezocht hebben. Het is een makkelijke, omdat ze automatisch terechtkomen in 2 Samuel 7. En daar staat dat God zegt, en ik zal hem tot vader zijn. En hij zal mij tot zoon zijn. En de Joden die dat nagezocht hebben, moeten daar niet al te veel problemen mee gehad hebben, omdat ze nog leefden 3,5 eeuw. Nou, 3 eeuwen dan vooruit. 3 eeuwen voor Nicea. Voor het concilie bedoel ik. Want de leer van de drie-enigheid was toen nog lang niet uitgevonden. Dus dat probleem kunnen ze niet gehad hebben. Nee, het is bloody serieus. Bij ons ligt het vaak wat moeilijker, dit soort dingen. Omdat wij bevooroordeeld zijn. Iemand heeft ons wat verteld en we hebben het nooit in de Bijbel nagezocht. Want als je dat gaat doen, dan zoek je nou of deze dingen al zo zijn. En ik ben stellig van mening dat je dan vanzelf tot de conclusie komt dat deze dingen al zo niet zijn. Hè? Nee, ben ik serieus. Ja. Maar goed. Maar het is dezelfde probleem als ik. De Joden verwachten de Messias in een aardse positie als erfgenaam. Zo, als erfgenaam van David. Als degene die inderdaad de troon zou herstellen. Het koninkrijk van Israël zou herstellen in Jeruzalem. De orthodoxe Joden geloven dat. Althans zeggen dat te geloven. Maar er is een ander aspect aan het verhaal. En dat is het aspect van onze dagen. Dat diezelfde Messias die dat zou doen, vooralsnog een veel hogere positie heeft. Namelijk, hij is verdwenen naar een ver land om daar een koninkrijk te ontvangen. En daarna weder te keren. Maar ja, dat staat niet in het Oude Testament zo. Staat in het Nieuwe. Dat was Marcus 12. Dan hebben we ook nog Marcus 14 overigens. Marcus 14 vers 62 of zo, hè? Ja, dan hebben we dezelfde situatie als in Matthäus. De Heer zweeg voor de hoge priester, voor het Sanhedrin dus. En dan staat er in vers 61, hij zweeg stil en antwoordde niets. Wederom vraagde hem de hoge priester en zei tot hem, zijt gij de Christus, de zoon des gezegenden? Want de Joden hebben allerlei termen ter aanduiding van de Godheid, omdat ze God liever niet bij naam willen noemen. En zelfs bij voorkeur niet alleen de naam Jehovah niet willen noemen, dat doen ze sowieso niet, maar zelfs de naam Elohim, het woord Elohim, want het is een woord, wil men niet gebruiken, bij voorkeur niet. En er zijn er zelfs die zich christenen noemen, of soms Messias beleidende Joden, maar soms ook gewoon heidenen die christenen zijn, maar op een of andere wijze voor Joods willen doorgaan, of voor Joods spelen, of wat dan ook maar. Zeg ik iets geks? Nou. Oh, nou ja, en die schrijven dus, zelfs als ze in het Nederlands het woord God opschrijven, dan schrijven ze G, apostrof, D. Omdat ze menen dat ze het woord God ook niet mogen opschrijven. Omdat het heiligschennis zou zijn. Waar ze dat vandaan hebben, ja, ik weet het niet. Nee, niet uit de Bijbel in elk geval. Dus doe maar. Maar men omzeilt dit. En dan wordt het dus de kracht in plaats van God. En het wordt hier de gezegende in plaats van God. En soms is het de eeuwige. Dat is een bekende algemene uitdrukking. Teraan daar in de eeuwige. Hè? Uit Anatevka en zo. Maar de vraag, het is dezelfde vraag. Zijt gij de Christus, de Zoon des gezegenden? En Jezus zeide, ik ben het. Ik ben, is gewoon de uitdrukking hoor, ik ben. Want het bestaat helemaal niet. Ik ben. En gij lieden zult de Zoon des mensen zien. Andere titel, hè. Zijt gij de Christus, de Zoon van de levende God? Ik ben. En gij lieden zult de Zoon des mensen. Heb je nog een titel? Gij zult de Zoon des mensen zien. Zitten ter rechterhand der kracht Gods. En komen met de wolken des hemels. Impliceren dat hij dus eerst naar de hemel gaat. Om vervolgens te komen op de wolken. Maar dat is ook wat het Oude Testament daar al over zegt. En dit wordt beschouwd als godslastering. Ja, dat heb je dan. Maar ik heb u dat wel eens vaker gezegd. Ik weet dat het niet zo aardig is om het te zeggen, maar de idee is eigenlijk deze, dat het Jodendom gelooft officieel in de komst van de Messias in de toekomst, maar laat die Messias niet het lef hebben om ook daadwerkelijk te komen, want dat maakt een eind aan het Jodendom dus. Als je een Jood bent omdat je de Messias verwacht, dan hou je op een Jood te zijn als de Messias inmiddels gekomen is. En die verzin ik niet, dat zei Lodi van de Kamp, die voor Joodse rabbi doorgaat. Jullie zijn christenen, jullie geloven dat de Messias al gekomen is. Wij zijn Joden en wij geloven dat hij nog komen moet. Wat zei de man dus? Dat als hij een keer echt komt, dan worden zij alsnog christenen. Of niet dan? Ja. Nou, zo is het dus ook, hè. Vooruit maar weer. Maar hij zal komen op de wolken des hemels. Maar men wil dat eigenlijk niet, dat hij komt. Die verwachting moet blijven. Net zo goed dus als christenen geloven dat de Heer ooit een keer komt. Maar men bedoelt dan dat hij komt op de jongste dag om te oordelen de levenden en de doden, wat het maar wezen mag, enzovoort. Maar er komt altijd een toevoeging bij, maar dat kan nog heel lang duren. Want dat is wat men hoopt. Men gelooft het ook niet echt. Laat staan dat men het hoopt. Mag niet gebeuren. Zo gaan die dingen. Dat wil zeggen, dat is geen levende hoop die Messias verwacht. Dat is een idee waarin men leeft. En waan dus eigenlijk. En dat geldt niet alleen voor de Joden hoor. Ik denk dat er in heel wat kringen precies hetzelfde, met name in godsdienstige kring, precies hetzelfde is. Want links en rechts overal verwacht men officieel wel de een of andere figuur. Want iemand moet toch ooit een keer orde op zaken komen stellen. Maar men hoopt dat hij niet komt. Behalve in geradicaliseerde kringen dan. Want zo heet dat tegenwoordig dan. Maar vraag maar weer. Want die lui daar in het oosten, die zijn wel degelijk bezig met het uit. Hoe moet je dat zeggen? Het versnellen, het uitroepen van de eindtijd, hè? De komst van de imam Mahdi, wel degelijk. En die komt onder oorlogsomstandigheden. En dus moeten ze eerst oorlogsomstandigheden creëren voordat hij komt. En wij weten dat ze volkomen gelijk hebben. Alleen, we praten dan niet over de Messias. We hebben het over de duivel nu, hè? Ja. Maar, toen maar. Marcus 16. Dan hebben we in Lucas hetzelfde verhaal. In Lucas 20. Lucas 20, vers, voor de statistieken, vanaf vers 41. Dezelfde vraag en hetzelfde antwoord. David noemt hem zijn Heer en hoe is hij dan zijn zoon? Dat is dus de derde keer dat we het in de Bijbel lezen. Matthäus, Marcus, Lucas. En dat is hier Lucas 20 en dan hebben we in Lucas 22. In Lucas 22 vers vanaf vers 67. Daar is Jezus dus weer voor het Sanhedrin voorgezeten door Caiaphas. En dan in vers 67 de vraag, zijt gij de Christus, zeg het ons. En hij zei tot hen, indien ik het u zeg, gij zult het niet geloven. Precies. En indien ik ook vraag, gij zult mij niet antwoorden of loslaten. Zo van, wat ik ook doe, wat ik ook zeg, maakt niks uit. Er staat al lang vast wat er gebeuren gaat. Dat is in de politiek meestal zo, hè. Want het is politiek, dat begrijpt u toch? Dan wordt dat allemaal van tevoren geregeld. En er worden plannen gemaakt hoe men bij dat doel zou komen. U weet wel, ze overlegden onder elkaar hoe zij hem vangen zouden. En dat ze hem vangen zouden en hem zouden doden, dat stond van tevoren vast. De vraag is alleen, hoe ga je dat bereiken? En zo werkt dat in de politiek, hoor. Nou, en de Heer legt daar de vinger bij. Zegt, ja, maakt toch niet uit wat ik doe. Staat toch al vast. En daar had hij, om meer dan één reden trouwens, gelijk in. En hij zegt dan ook, vers 69, van nu aan zal de Zoon des mensen gezeten zijn aan de rechterhand der kracht Gods. En ze zeiden, alle, zijt gij dan de Zoon Gods? En hij zei tot hen, hij noemde zich Zoon des mensen. En toen zeiden ze, zijt gij dan de Zoon Gods? Want het een sluit het ander niet uit. Integendeel, het maakt hem juist tot de Messias. Zijt gij dan de Zoon Gods? En hij zei tot hen, gij zegt dat ik het ben. Ja, het zijn jullie woorden. Doe maar. En met dezelfde consequentie. Drie keer hetzelfde, maar alles onder verwijzing naar die psalmen. Gezeten aan de rechterhand Gods. Wij zijn aan de uitdrukking gewend, omdat we die nogal eens tegenkomen in het Nieuwe Testament. Maar hij komt echt alleen maar uit Psalm 110 vers 1. En dat is dus waarna verwezen wordt. Eigenlijk. En als je doet wat je moet doen. Wij komen van de andere kant binnen, dus het ligt wat anders. Maar als je als Jood hierop zou reageren, dan zou je ogenblikkelijk Psalm 110 opzoeken. En niet alleen lezen over zit aan mijn rechterhand enzovoort, maar ook over gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En dat staat ook alleen maar in Psalm 110. Dus dan hebben ze nog heel wat te studeren. Maar Caiaphas, die hoge priester was naar de ordening van de Aaron, zal dat niet leuk gevonden hebben. Want dat betekent dat hij binnenkort ambteloos burger zou zijn. Toch? Daar draait dat op uit. En daarom zei hij, we moeten ons van deze man ontdoen. Want als we hem zijn gang laten gaan, was dat Johannes 11, 10? Als we hem zijn gang laten gaan, dan raken wij onze job kwijt. Onze positie en alles. En daar draait het allemaal maar om. Het is volstrekt hypocriet natuurlijk, maar zo is het in deze wereld nou eenmaal. Hè. De waarheid wordt ondergeschikt gemaakt aan de doelstellingen die men nou eenmaal heeft. Dan wel de waarheid wordt ondergeschikt gemaakt aan het eigen belang. Het eigen belang is altijd gebaat bij de leugen. En daarom heerst de leugen in de wereld. Enzovoort. In het Johannesevangelie kom ik geen rechtstreeks citaten tegen. Althans niet van Psalm 110. Er bestaat ook een theorie over waarom dat zo is. Ik vind hem niet echt helemaal sluitend. Maar het idee is dan dat in het Johannesevangelie ons de Heer wordt voorgesteld alsof hij in de hemel is. Dat lees je bijvoorbeeld in Johannes 3 al, hè? Niemand is ooit nedergedaald uit... niemand is ooit opgevaren dan de Zoon des Mensen, die is dus nedergedaald en die in de hemel is. Terwijl in de omstandigheden waarin het beschreven wordt in Johannes 3... was zij natuurlijk niet in de hemel, gaat over het gesprek met Nicodemus. Maar op het moment van schrijven was hij dat dan weer wel. Dus vooruit maar weer. Niettemin, Johannes beschrijft inderdaad in het algemeen de hemelse positie van Christus. Niet zozeer in de zin van, daar gaat hij naartoe of er zou hij naartoe gaan, hoewel dat ook voorkomt. Maar meer in het algemeen wordt beschreven vanuit zijn hemelse positie. Dus geen citaten uit Psalm 110... zover ik weet, maar in Handelingen vervolgens wel, omdat het natuurlijk een essentieel onderdeel is van, dat is te zwak uitgedrukt. Het is eigenlijk meer dan meer de basis van het evangelie en zeker ook van gemeentelijke waarheid. De Messias is als zodanig aangesteld. Verschenen is niet een goede woord, want dan had je net zo goed kunnen zeggen verdwenen. Maar hij is als zodanig aangesteld. Of zullen we anders zeggen, de beloften die vanouds gedaan zijn, zijn vervuld. Zo staat het wel letterlijk. God heeft de beloften aan de Vader gedaan, vervuld. Als hij Jezus verwekt heeft. Deze citeer ik dan uit Handelingen 13. Maar Handelingen 2 is natuurlijk ook altijd goed. Die van Petrus die zegt... want u komt de belofte toe aan allen die daar verre zijn, enzovoorts. En inderdaad, het begint in Handelingen 2, waar wij lezen in vers 34... want David is niet opgevaren in de hemel, maar hij zegt, de Heer heeft gesproken tot mijn Heere zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot voetbank uw voeten. Nou, dat is toch duidelijk. Psalm 110, vers 1. En het is commentaar op de psalmen in het algemeen eigenlijk. Niet alleen Psalm 110, maar de psalmen in het algemeen. Die dan van David zijn. En de formulering van Petrus houdt in dat die psalmen dus niet tot David van toepassing zijn. Want die is niet opgevaren in de hemel. Maar de psalmen van David die erover spreken gaan over... de hemelvaart van de zoon van David. Dat is de gedachtegang. En die wordt ontwikkeld hier vanaf vers 25 eigenlijk, maar daar ga ik niet naartoe. Maar wat Petrus predikt is inderdaad, de Heer Jezus als de Messias, opgewekt uit de dood, vers 32. Als degene die als eerste de beloofde Heilige Geest heeft ontvangen, dat is vers 33... de belofte des Heilige Geestes ontvangen hebbende van de Vader. En dus vervolgens gezeten aan de rechterhand Gods, waarbij alle dingen aan zijn voeten zijn onderworpen. En dan sla ik om naar Handelingen 5. Handelingen 5. Vers 30, waar Petrus aan het woord is. En weer is voor het Sanhedrin en zo, hè? De Joodse Raad. Handelingen 5, vers 30. De God onze vaderen heeft Jezus opgewekt uit de dood, welke gij omgebracht hebt, hangende hem aan het hout. Nou ja, ze hebben hem overgeleverd in de handen der onrechtvaardigen en hem laten kruisigen. Maar dat zijn de woorden uit Handelingen 2. Die worden gewoon iets korter gezegd. Gij hebt hem omgebracht, hem hangende aan het hout. Hij stelt het Joodse volk, dat wil zeggen de regering van dat volk, dus daarvoor verantwoordelijk is. En hij spreekt hem toe. Maar dan staat er meteen weer deze... hem heeft God door zijn rechterhand verhoogd tot vorst en zalig maken om Israël te geven bekering en vergeving der zonde. En deze uitdrukking heeft God door zijn rechterhand verhoogd is een vrij citaat uit Psalm 110. Dat wil zeggen, niet al te letterlijk, maar iets breder, onder verwijzing niet alleen naar Psalm 110, maar al die andere schriftplaatsen, met name in de psalmen, die spreken over de rechterhand Gods. Maar het gaat altijd over hetzelfde. De rechterhand Gods, waardoor de Heer Jezus werd opgewekt uit de dood en gezet aan Gods rechterhand, alwaar hij is geworden tot vorst en zaligmaker. Het woord koning wordt vermeden. Maar ik hoop dat u begrijpt dat het geïmpliceerd wordt, maar dat de termen vorst en zaligmaker eerder verwijzen naar het hoge priesterschap, naar de ordening van Melchizedek, dan naar koningschap als zodanig. En dat mag je via Psalm 110 dus ook inderdaad verwachten, dat het zo is. De vorst en zaligmaker om Israël te geven bekering en vergeving der zonden, en wij zijn getuigen van deze woorden. En ook de Heilige Geest, welke God gegeven heeft aan degenen die hem gehoorzamen. En toen werden ze weer boos. Toen barstte hun weer het hart. Hun hart is wel vaker gebarsten, denk ik. Ja. Woest zijn ze, die Joodse leidslieden, als ze tegengesproken worden. Maar dat gebeurt dus wel, hè. Later gebeurt het bij Stefanus. De reden van Stefanus, dat is dan in hoofdstuk 7. En dan lees je, had Stefanus een hele toespraak. En die eindigt hij ongeveer met vers 53 van Handelingen 7. Gij die de wet ontvangen hebt door bestellingen der engelen en hebt ze niet gehouden. Want zo was het maar net, hè. Niet hoorders der wet, maar de daders der wet, weet u wel, daar zou het om gaan. Hè? En Stefanus zegt, ja, je hebt wel de wet, maar dat is niet om je op te beroemen. Dan moet je hem eerst nog houden ook, maar dat heb je niet gedaan. Als zij nu dit hoorden, bersten hun harten. Wij noemen dat sprongen zij uit hun vel. Ja. En zij knersten de tanden tegen hem. En dan staat er, maar hij vol zijnde des Heilige Geestes en de ogen houdende naar de hemel, zag de heerlijkheid Gods en Jezus staande ter rechterhand Gods. Dit is in een visioen van Stefanus. Maar wat hij zag, ja, dat is precies wat in Psalm 110 vers 1 staat. En ik weet wel dat die staat staande en wij denken dat staan het tegenovergestelde is van zitten. Maar dat is het soms, maar niet noodzakelijk. Want beide termen, het zitten en het staan, hebben met elkaar gemeen dat het de aanduiding is van een positie die men inneemt. Want of men nou zit of staat ter rechterhand Gods, men is ter rechterhand Gods. En staande is een positie innemen, maar zitten is dat ook. En om die dingen gaat het uiteraard, hè. Maar die positie aan de rechterhand Gods, zoals ze zegt, je vindt die uitdrukking niet in het Oude Testament, je vindt hem alleen in Psalm 110 vers 1, in heel het Oude Testament, en daarna in het Nieuwe Testament raak je eraan gewend. Maar het punt is dat het altijd gaat over precies hetzelfde. Het is de positie van de Heer Jezus Christus, die sinds zijn opstanding uit de dood het uitgedrukte beeld is van Gods wezen, dan wel geïdentificeerd wordt met de Godheid, of andersom beter, de Godheid, en ik bedoel het zeker niet oneerbiedig, de Godheid identificeert zich met de persoon van Jezus van Nazareth, die om die reden de Messias is, want dat is wat er beloofd is. Van oudsher. Sinds bladzijde 1 van de Bijbel roep ik altijd, namelijk laat ons Adam maken naar ons beeld en gelijkenis. En in de opstanding van de Heer Jezus is dat vervuld geworden. Zo leert de Bijbel dat. Goed. En dan hebben we vervolgens Romeinen hoofdstuk 8. Dat is aan het eind van de leerstellige uiteenzetting van de Romeinenbrief. Daarmee bedoel ik Romeinen 1 tot en met 8. Standaard indeling van de Romeinenbrief. Daar kom je goed mee weg. 8 hoofdstukken leerstellige uiteenzetting aangaande het evangelie en de werking daarvan. Hoofdstuk 9 tot en met 11, de bedelingenkwestie. Van hoe zit het dan met Israël eigenlijk? En daarna hoofdstuk 12 en dan de brief uit, de zogeheten praktische toepassing. Het praktische leven van de gelovigen dan. Maar aan het eind van de leerstellige uiteenzetting krijgen wij wat genoemd wordt een zegenlied. Dat staat in mijn Bijbel boven vers 31. Wat zullen we hier dan nog aan toevoegen? Wat zullen we tot, maar tot is toe. Wat zullen we aan deze dingen toevoegen? Wat valt er nog meer over te zeggen? Niks, het is het einde van het verhaal. En daarna wordt het samengevat dus. En de samenvatting is, zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Het is overigens mogelijk om deze uitspraken te verbinden met uitspraken in de voorgaande hoofdstukken. Het is er namelijk de samenvatting van. Hè? En deze uitspraak, zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn, die is ongeveer ontleend aan Romeinen hoofdstuk 5. Zo van, als Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren, wat denk je dat hij nou voor ons doet, nu wij met God verzoend zijn? Als hij voor ons is, en wie zal er dan nog tegen zijn dus? Er is niks meer aan te doen. God namelijk, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? En voor ons allen overgegeven, het is nog maar de vraag of dat gaat over zijn kruisiging. Ik ga er nou geen punt van maken, maar denkt u daar maar eens over na. Want het lijkt mij dat het daar niet over gaat, dat het gaat over wat daarop volgde, omdat we dat woord overgeven in verband met de Heer die zich overgegeven heeft elders alleen tegenkomen in relatie tot de gemeente, namelijk hij heeft zich overgegeven voor de gemeente, namelijk zich beperkt, dat wil zeggen als het ware afgezien van de openbaring van zijn koninkrijk. En zich beperkt tot, want dat is wat dit woord overgeven betekent. Betekent ook, het wordt ook vertaald met gevangen zetten. Gij hebt hem overgegeven om gekruisigd te worden, dat is ditzelfde woord. Gij hebt hem beperkt, is het. En de eerste Heer heeft zichzelf beperkt voor ons allen. Voor de gemeente namelijk. En dat slaat op zijn tegenwoordige hogepriesterlijke werk ten behoeve van de gemeente. En ik roep altijd standaard meteen gelaten 1 vers 4, want daar staat dat hij zich voor ons heeft overgegeven opdat hij ons trekken zou uit de tegenwoordige boze eeuw. Voor ons, niet voor allen, voor ons. Het enige probleem hier is dat het dan staat voor ons allen en sommigen raken dan weer de draad kwijt. Maar het is wel degelijk ons. Alleen voor de gelovigen. Terwijl zijn kruisdood niet was voor ons, maar voor allen. Voor de goddelozen, de onrechtvaardigen, de vijanden. Dat is Romeinen 5, waar ik net naar verwees. En het gaat dus over, hij stierf voor allen, maar hij leeft voor de gelovigen. Ja. En hij heeft zich dus voor ons overgegeven. Of God heeft die zoon voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij dus ons ook met hem niet alle dingen schenken? Dat is dus aan de gemeente, ja. En dan wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene God? Allemaal retorische vragen, hè? Hoezo, God? Nee, God niet. God is het die rechtvaardig maakt. Die brengt geen beschuldiging in, die spreekt vrij. En wie zal dan veroordelen? Wie is het die verdoemt? Wie veroordeelt? Nou, Christus niet, want Christus is het die gestorven is. U weet toch dat de Vader al het oordeel aan de Zoon gegeven heeft? En wie zal ons nou veroordelen? Nou, die Zoon niet. Want van hem staat het. Hij is het die gestorven is. Ja, wat meer is. Die ook opgewekt is. Die ook de rechterhand Gods is. Dat is Psalm 110, vers 1. Die ook voor ons bidt. Dat is Psalm 110, vers 4. Had je die, broer? Dat is Psalm 110, vers 4. Nee, daar staat... Gij zijt priester in der eeuwigheid... naar de ordening van Melchizedek. Maar wat doet de hoge priester... naar de ordening van Melchizedek... aan de rechterhand Gods? Ons volkomen zalig maken... alzo hij altijd leeft om voor ons te bidden. Nou ben ik bang dat u nog niet weet... wat dat inhoudt, maar dat is mijn punt nu niet. Het gaat erom dat het er zo staat. En wat het werk ook is, niet dat het geheim is of zo of moeilijk, maar wat het ook is, het heet bidden. En dat is wat de hoge priester doet. Nee, het betekent spreken. En dat woord bidden heeft in essentie maar één betekenis, dat is spreken. Welke kant ook op. Ik bedoel, tegen wie dan ook. En eventueel namens wie dan ook. Maar dat is wat het woord betekent. Letterlijk en etymologisch. Hardop spreken. En dat is wat hij doet. Tot ons, namens God. En voor ons, tot God. Dat wil zeggen, als hoge priester is hij onze middelaar. Staat hij tussen God en ons in. Niet om dat van elkaar te scheiden, maar juist om die communicatie tot stand te brengen. Daarom kan ook gezegd worden dat hij als hoge priester is de vorst des levens. Want hij brengt daarmee leven tot stand, want leven is gemeenschap, is verbinding. En wij hebben leven, dat wil zeggen wij leven voor God, zijn met God verbonden. En de verbinding wordt gemaakt door Christus, de hoge priester van het nieuwe verbond. Als je dat anders formuleert, krijg je, hij is de middelaar van het nieuwe verbond. Dat is volstrekt hetzelfde. En nog een andere is, hij is de weg. Uit Johannes 14, dan wel uit Hebreeën 10, de verse en levende weg. Het wordt op veel verschillende manieren gezegd. Maar goed, dus nou niet waar het me meteen om gaat, want over dat priesterschap moeten we het toch nog hebben, want dat wordt in Hebreeën besproken, maar kom ik weer niet aan toe vanavond. Maar hier staat in ieder geval, die gestorven is, wat meer is, die is opgewekt, die ook ter rechterhand Gods is. Maar dat is de uitdrukking uit Psalm 110. En dan vraag je, maar wat doet hij daar? Nou, hij zit aan de rechterhand Gods en wat doet hij daar? Nou, hij zit hoge priester naar de ordening van Melchizedek te wezen. Dan doe ik net of ik niet weet wat dat is. Maar dit is dan het antwoord als je het verder niet weet. Dat is gewoon begrijpend lezen, psalm lezen, wat staat daar? Nou, dat is het. He? Hij is aan de rechterhand Gods en hij is daar hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En wat doet de priester? Spreken. Hardop. Luid en duidelijk. Als hij de mens vertegenwoordigt bij God, doet hij dat. En zeker, en dat komt waarschijnlijk eerst, als hij God vertegenwoordigt bij de mens. En het woord Gods tot de mens spreekt. Niet zozeer als profeet, maar als priester. Zo van, dat woord ligt vast. Bij voorkeur, het is zwart op wit. Of in stenen gegrift, of hoe het allemaal vastgelegd is. En de priester wordt geacht dat woord van God bekend te maken, te hanteren, te onderwijzen. Daarom staat er ook in het Oude Testament, al wat de priester u zeggen zal, doe dat. Onder de wet. Nee, het lijkt op de woorden van Maria in Johannes 2. En dat, Johannes 2 is het toch, of wat? Dat is toch de bruiloft, de Kana. Maar ja, dat is de beschrijving. Dat teken is de beschrijving van zijn priesterlijke functie in onze dagen. En Maria zegt, al wat hij tot u zeggen zal, doe dat. En Maria is een beeld van de 10 stammen van Israël, enzovoorts. En vandaar komt de boodschap, al wat hij zeggen zal, doe dat. Want hij is priester naar de ordening van Melchizedek. Gehoorzaam aan hem. Enzovoort. Meer zal ik er nou niet over zeggen. En wat hij dan doet is, maar dat is punt 2, maar het is hetzelfde wat hij doet. Hij zorgt dat er water in die vaten komt. Via het personeel hoor. Natuurlijk, hij gebruikt in onze dagen ook, hij gebruikt personeel. En raad is wat. Je weet zeker dat het gewoon water was wat erin ging. Wat zou je gedacht zien wat er daarna mee gebeurt? Hè? En dat is met de Bijbel ook. Want het water is natuurlijk onder andere, ja, dat is een voetnootje, maar is onder andere een beeld van het woord van God. En het gaat in aarden vaten, dat zijn u en ik. En daar verandert het in het bloed, het leven, bij het bloed, het leven van het nieuwe verbond, eeuwig leven. Want het woord is levend en krachtig enzovoort. En het wordt in ons geplant omdat het levend is en het brengt vrucht voort. Dat is het verhaal van water verandert in wijn. Maar het is de beschrijving van het tegenwoordige werk van Christus als de hoge priester van het nieuwe verbond. En de bruiloft sowieso is een uitbeelding van op zijn minst het aanbreken van het nieuwe verbond. Dikwijls wordt er veel te veel achter gezocht. Maar dat hoef je niet te doen. Het gaat om dit algemene teken namelijk. Maar Romeinen 8 is heel mooi dus. Hè? In de eerste plaats omdat er staat wat meer is die ook is opgewekt. Dus niet maar voor ons gestorven. Hij, wat meer is, hij is opgewekt. 1 Korinthe 15 zegt, nou ja, als hij niet opgewekt is, dan... Dat is dan mooi, zolang wij nog leven, dan is het prima. Maar als we daarna overlijden, dan is dat het eind van het verhaal. En dan is er geen zaligheid meer, ben je alles kwijt. En zodra je sterft, hier ben je dus verloren. En zo is dan ook verloren degene die in Christus ontslapen is. Dat staat er letterlijk. Die dood, dat is niet genoeg. Het gaat erom dat hij ook is opgewekt en een nieuw leven tot stand gebracht heeft. Dat is waar het uiteindelijk om gaat. Alleen de route naar het nieuwe leven loopt nog eenmaal via de dood. Eerst het oude afleggen en dan is er ruimte voor het nieuwe. Eerst de wet beëindigen.
Einde de wet is Christus.
Maar eerst de wet beëindigen in de dood en daarna is er de vrijheid. De ruimte, heet zoiets. Rehoboth. Ja, is er de ruimte onder het nieuwe verbond. En zo verder. Kortom, die is opgewekt en ten hemel gevaren. U wordt geacht te begrijpen dat de uitdrukking die ook de rechterhand Gods is, dat die uitdrukking dezelfde betekenis heeft als hij is ten hemel gevaren. Iets meer dan dat natuurlijk, want hij is ten hemel gevaren en niet zomaar ergens in de hemel, maar inderdaad in de allerhoogste positie terechtgekomen. Maar het is het equivalent van opgevaren naar de hemel. En wat hij daar doet, hij bidt voor ons. Maar dan wel in de Bijbelse toepassing van de term. Dat wil zeggen, hij spreekt voor ons, hij is onze mond, hij behartigt onze belangen. Voor zover God iets tot ons te zeggen heeft, doet hij dat via deze hoge priester. En andersom werkt het ook zo. Als wij tot God iets te zeggen hebben, spreken we tot hem, want hij is degene die ons vertegenwoordigt bij God. Hij is degene die voor ons is ingegaan. En zo verder.
En Johannes 2, die zegt van voorspraak.
Ja, dat is 1 Johannes 2. Ja. We hebben een voorspraak bij de Vader. De vertaling is volkomen terecht. Maar wij zijn geneigd om het te zwak te interpreteren. Indien wij gezondigd hebben, wij hebben een voorspraak bij de Vader. Zo van, ja, maar hij doet wel een goed woordje voor ons. En dan komt het misschien wel. En dan wordt er altijd uitgelegd. We hebben een advocaat, want dat woord is het eigenlijk. Hè? De parakletos, de advocaat, de voorspraak enzovoort. Maar het is te zwak uitgedrukt eigenlijk. Het is, we hebben iemand die ons bij God vertegenwoordigt. Kortom, wat Johannes zegt is, maak je geen zorgen als je gezondigd hebt. Dus niet een kwestie van wat ze daar naar boven bekonkelen. Het klinkt oneerbiedig, maar nog, dat bedoel ik zo niet. Maar zo van, het is onzeker wat daaruit komt, maar we moeten maar het beste ervan hopen. Nee, wat Johannes daar schrijft is, maak je geen zorgen, want een paar versen terug zei hij al, het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van elke zonde. En daarna zegt hij, nou ja, dat betekent niet dat je geen zonde hebt, dan maak je jezelf wat wijs. Maar wij hebben gezondigd, dat is zo, wij zondigen, maar maak je geen zorgen, want hij zorgt ervoor. Dat is de positie die Christus inneemt en daarvan moet je dus ook zeggen, dat is het werk dat hij doet. De verbinding in stand houden tussen God en ons. Dat kan niet verbroken worden, niet door onze daden, dat kan niet verbroken worden. Dat blijft altijd. Er zijn wel andere dingen die gestoord kunnen worden, enzovoort. Maar er wordt vanuit gegaan dat wij bewust het eigendom des Heren zijn en hem willen dienen. Als dat zo is, hoef je geen zorgen te maken. Dus je zit aan zijn tafel, ik bedoel het absoluut overdrachtelijk, dan is hij degene die je voeten wast. Daar hoef je niet om te vragen, daar hoef je niks voor te doen. Dat doet hij en hij beoordeelt dat ook. Je hoeft zelf niet te weten of je vuile voeten hebt. Hij reinigt ze. Als hij het nodig vindt en als je het niet doet, is het kennelijk niet nodig. Ik weet niet of ik die helemaal verantwoorden kan. In de zin van of dat wel zo in de Bijbel staat. Maar het lijkt mij toch de juiste conclusie.
In 1 Johannes 3, vers 20 staat, want indien ons hart ons veroordeelt.
God is meerder dan ons hart. Ja. Dat wil zeggen, wij denken er zit iets fout. En als je dat maar enigszins te kennen geeft, is er altijd wel iemand die zegt, ja, het zit helemaal fout. Er zijn waarschijnlijk grote zonden in je leven. En waarschijnlijk onbeleden zonden en al dat soort dingen meer. En dat, die dingen kunnen wel, daar kan iets mee wezen. Maar de Bijbelse boodschap is dat het echt alleen aan ons ligt als wij denken dat daarmee die verbinding verstoord is geworden. Dat is namelijk niet zo. Dat is ons misverstand. Wij moeten ermee leren leven dat wat wij ook uitvreten. Zo moet ik het niet zeggen. Ik moet zeggen dat wat er bij ons ook misgaat, dan dat maakt voor hem niet uit. Hij doet zijn werk. Dat blijft altijd zo bestaan. Wij worden wel opgeroepen, en dat maakt dus wel wat uit, om aan hem trouw te zijn. En dat is een kwestie van toewijding, van willen enzovoort. En als we dan problemen hebben met het vlees en dan gaat het wat mis. Ja, dat is niets wat ons. Ik had net zo goed hierdoor kunnen lezen, Romeinen 8. Want er staat, ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engel, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordig, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. Wat wel verstoord kan worden, is een praktische relatie in de zin van dat als de Heer iets van ons wil of verwacht, om redenen die hem bekend zullen zijn, en wij beantwoorden daar niet aan, omdat wij domweg niet willen, omdat wij onze grenzen stellen. Ja, dan lopen we het risico dat de Heer zegt, nou oké, dan niet, als je niet wil. Je leeft uit genade. Je staat in de vrijheid. Als je niet wil, ja, dan, nou ja, dan tot zover. Maar neem niet weg dat je dan nog altijd een kind van God bent, dat je eeuwig leven hebt ontvangen enzovoort, en dat je elk moment gewoon bij hem kunt aankloppen, elk moment alsnog tegen de Heer kunt zeggen, hier ben ik. Zo werkt dat. En als dat niet zo zou zijn, zou niemand van ons enige zekerheid hebben van zijn zaligheid. Maar dat laatste, dat vind je alleen maar in religieuze kring. Dat men geen zekerheid heeft van de zaligheid. Maar wij zijn niet religieus, wij zijn gelovig. En daarom zijn we zeker van onze zaligheid, want God heeft het gezegd. En dat is het dan, er komt niks van terug. Wordt niet op afgedongen of wat dan ook. Goed, nou dan moeten we het voor vanavond hierbij laten, want ja, het is alweer de hoogste tijd. Maar het is zeer fundamentele, nieuwtestamentische, en eigenlijk moet ik zeggen gewoon Bijbelse waarheid natuurlijk. Het is de moeite waard om daar uitdrukkelijk bij stil te staan. Ja. Tenslotte, dat doet het Nieuwe Testament ook, met die twee teksten uit die ene psalm. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, trouwe Vader in de hemel, voor de rijkdom die u ons in Christus geschonken hebt, waardoor wij in alle vrijmoedigheid tot u kunnen naderen. En u roept ons op om dat ook daadwerkelijk te doen. Opdat wij die zondaren waren en van u afgesneden, opdat wij alsnog in gemeenschap met u zouden gebracht worden, en opdat onze levens daadwerkelijk en alsnog vrucht zouden dragen voor u en daarmee voor de eeuwigheid. We danken u dat u ons bekwaam hebt gemaakt om uw dienstknechten te zijn. Ons hebt wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Christus. En dat u ons zelfs als eerstgeborenen van het nieuwe verbond medegezet hebt in de hemel en geroepen hebt tot koningschap en priesterschap voor eeuwig. En we danken u daarom dat we mogen uitzien naar die dagen dat deze dingen alsnog geopenbaard, zichtbaar gemaakt zullen worden. De dagen waarin alsnog uw heerlijkheid zal verschijnen in deze wereld, en waarin alsnog alle knie zich voor u zal buigen. Maar wij danken u dat wij levend in deze tijd, te midden van een duistere wereld, en in een wereld dus die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houdt, dat wij nog steeds de gelegenheid hebben om te luisteren naar u, om uw woord te openen en om dat woord te laten schrijven in onze harten. Opdat we daadwerkelijk veranderd zouden worden naar uw beeld en daarmee zouden getrokken worden uit deze tegenwoordige boze eeuw. Wij danken u daarom te mogen leven in het bewustzijn dat we hemelburgers geworden zijn en dat u naar ons hebt omgezien, ons gevat houdt in uw handen, omdat u ons geroepen hebt tot heerlijkheid. En daarom vragen we u, wees u ons nabij, op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.